Wanneer God gemeente ons een verantwoordelijke opdracht geeft, dan belooft Hij tegelijk zijn hulp. En hoe zwaarder onze taak, roeping is, hoe meer steun we van God ook hebben ontvangen. En als u omkijkt in uw leven, of als jullie omzien in jullie leven, misschien is er dan al een stuk herkenning. De woorden uit de tekst, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zijn enorm krachtig, omdat degene voor wie ze in de eerste plaats bestemd zijn, de moed niet zal verliezen. Wie ontvangt dan deze belofte van God? Het wordt gezegd tegen Joshua. Hij is de dienaar van Mozes. En de uitdrukking dienaar van Mozes, dat moeten we niet vernederend opvatten. Maar het geeft aan dat Joshua als de rechterhand van Mozes optreedt. Dat er een intieme relatie is geweest tussen Mozes en Joshua. Eerst heet hij Hosea. Mozes die verandert de naam Hosea in de naam Joshua. En de naam Joshua die betekent de Heere red. Die komt ook overeen met de betekenis van de naam Jezus. Het boek Joshua handelt over deze man. De helper van Mozes is dus de hoofdpersoon. In Joshua 1 staat het volk Israël op het punt om het land Kanaan in te trekken. Na 40 jaar van rondtrekken in de woestijn. En in die lange tijd heeft Mozes altijd leiding mogen geven. Maar nu is er door zijn sterven een eind aangekomen. Israël zit ineens heel dicht bij het beloofde land, zonder leider. De belangrijkste persoon ontbreekt. En in die crisis, zo zou je dat wel kunnen aanduiden, neemt de Heer het initiatief. En dat gebeurt als de 30 dagen van rouw over de dood van Mozes voorbij zijn. En de Heer die draagt dan Joshua op om als nieuwe leider de plek van Mozes in te nemen. En gemeente, dat is niet een erebaantje. Het is eigenlijk voor Joshua een bovenmenselijke taak. Want hij moet oorlog gaan voeren met vijanden en het land Kanaan gaan veroveren. Maar Joshua, hij aanvaardt wat God hem opdraagt. Hij is aangewezen door God om het volk in het beloofde land Kanaan te brengen. En waarom stelt dan de Heere Joshua aan als opvolger van Mozes? Joshua die heeft al een zekere voorbereiding achter de rug. In de woestijn was hij toch de aanvoerder in het gevecht met Amalek. En bovendien was hij ook heel vertrouwd met Mozes en heeft hij ongetwijfeld veel van deze man geleerd. Zonder een bepaalde voorbereiding, zonder een zekere ervaring, is het toch onmogelijk om leiding te gaan geven aan een groot volk, dat ook heel moeilijk was, en dat zich in een hele gevaarlijke situatie gaat begeven. Gemeente, de Heere die gebruikt altijd mensen in zijn dienst. En voor hele moeilijke posten roept hij meestal mensen die daarvoor al een zekere opleiding achter de rug hebben en die hij als instrumenten in zijn hand ook kan gebruiken. Calvijn, de bekende reformator, die zegt dat God ook mensen inschakelt die van hem bepaalde gaven heeft ontvangen. Niet iedereen kan leiding geven aan het volk Israël. Niet iedereen kan leger aanvoerder zijn. Daar heeft God bepaalde gaven voor gegeven. En blijkbaar heeft Joshua die gaven en die mag hij nu inzetten ten gunste van de Heere onze God. En wat is het ook mooi als wij van de goede God gaven hebben gekregen En die mogen we ook besteden in de dienst van God. We mogen er ook de Here mee groot maken en verheerlijken. We zien ook dat God met zijn werk doorgaat. Mozes is weg. En Jozua die mag zijn werk nu voortzetten. Hij neemt van Mozes over. Nee, niet op de manier dat hij zomaar de lege plek van Mozes pakt. Jozua, hij neemt niet het leiderschap eigenmachtig op zich. Hij ontvangt uit Gods hand deze taak. Waar het bij ons stopt, daar gaat God verder. En we moeten daarom de leidinggevende in ons land, in de kerk, in de maatschappij en in de gemeente ook respecteren vanwege het werk wat ze altijd in afhankelijkheid van God mogen doen. Zij mogen een poosje arbeid verrichten tot uitbreiding van Gods koninkrijk. Dan is het ook voor hen voorbij. Ik wil hiermee eigenlijk aangeven dat wij niet altijd in de eerste plaats op mensen moeten gaan zien of op mensen moeten gaan rekenen, maar dat wij ons vertrouwen moeten blijven vestigen op de voortdurende zorg van God. Want de Heere, hij gaat door. Jozua, die hoort dan dat de Heere bij hem zal zijn. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En wat belooft de Heere? Hij zegt toe dat hij Jozua niet zal doen ineenzinken. Dat is letterlijk de betekenis van begeven. Jozua, ik zal u niet doen ineenzinken. En laat ik dat eens duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Iemand die thuis dag en nacht een zieke. En dat doe je uit liefde. Anders moet je ook opbrengen en niet vol te houden. Maar het verplegen thuis van een zieke man of vrouw of vader en moeder, dat kost veel tijd en veel energie. En familieleden en vrienden kunnen zich dan wel eens ernstig bezorgd maken. En ze zeggen tegen elkaar, straks stort hij in, want het is eigenlijk wel heel erg zwaar. Door al die inspanningen volgt over een poosje wel een bepaalde ineenzinking. Dat is niet vol te houden, hij klapt in elkaar. Want zo'n zware taak, dat kan niemand volhouden. Lichamelijk en geestelijk stort hij in. Ik zal u niet begeven. We kunnen ook zeggen, ik zal u niet doen ineenzinken. Ik zal voorkomen dat je niet in elkaar stort. Jozua, hij staat voor een speciale taak die hij in eigen kracht onmogelijk kan uithouden. En God ondersteunt hem nu met zijn hand. En verdwijnt die hand van God, dan stort Jozua in elkaar. Gemeente, voelt u zich ook persoonlijk aangesproken wat de Heere nu zegt en raakt dat ook uw en jullie leven? Het is hier de bemoediging dat de Heere absoluut bij Jozua zal zijn en altijd voor hem zal zorgen. Dat hij hem zal dragen. Er zijn situaties in ons leven dat je zegt, dat hou ik niet meer vol. En dat je ook persoonlijk mag beleven dat je in Gods hand ligt en dat Gods hand vasthoudt. God zorgt voor Jozua. En gemeente, wij schieten heel vaak in zorg voor een ander tekort. We kunnen soms een ander verwaarlozen. Dat kan in het huwelijk, dat de ene partner de ander verwaarloost. Of ouders kunnen kinderen verwaarlozen. Of kinderen kunnen ouders verwaarlozen. In de gemeente, we kunnen elkaar verwaarlozen, dat we niet naar elkaar omkijken. En iedereen van ons, die kent wel de enorme teleurstelling dat we op iemand niet konden rekenen, die wel beloofd had dat hij bij ons zou blijven en dat hij ons ook door dik en dun zou steunen. Dat is een enorme teleurstelling. Maar God verwaarloost zijn kinderen niet. Dat zal hij ook in de komende tijd niet doen. U moet dat niet onderschatten als we het hebben over verwaarlozing. Als kinderen in hun jeugd verwaarloosd zijn, te weinig aandacht hebben gekregen van vader en moeder, dan breekt dat later, als ze volwassen zijn, heel vaak op. Dan raak je psychisch in de knoei. Als je verwaarloosd bent door je ouders, als je ouders eigenlijk niet goed voor je gezorgd hebben, als ze niet goed naar je hebben omgekeken. Dat is heel erg. En natuurlijk, gemeente, wij hebben niet zo'n zware taak in het leven, Joshua. En toch kunnen wij ook onze handen vol hebben aan ons werk, aan onze studie, aan ons gezin, aan onze omgeving, aan alle machten die ons scheiden van de dienst van God. Dan kun je ook gaan, dan kun je onderlijden. Dat geeft wanhoop, dat je zegt, ik ben er niet meer tegen bestand. In een omgeving die geen uitzicht biedt op een verbetering, dreigt een inzinking onafwendbaar. Dat is heel lastig, wat zeg ik? Dat is verschrikkelijk als je ons in een situatie verkeert waarvan je moet zeggen, uitzichtloos. Ik zie er geen gat meer in. Maar wat houdt ons dan op de been? Wel, die ene vaste en betrouwbare belofte van God, die ik u ook en jullie vanmorgen mag doorgeven. Dat hij ons niet zal verwaarlozen. En eigenlijk heeft de Heere God tegen Joshua al genoeg gezegd. Maar er komt nog een heerlijke belofte bij. Ik zal u niet verlaten. En in deze belofte zien we opnieuw een bemoedigde betekenis. Bedoeld wordt dat iemand die heel erg zwak is, niet aan zijn of haar lot wordt overgelaten. De Heere belooft dus aan Joshua. Joshua, ik zal je niet aan je lot doen overlaten. Niets is zo erg in het leven dan wanneer je in de steek wordt gelaten. Niet waar? Dan lig je niet een nachtje van wakker. Dan kun je wel eens weken. Of dan kun je wel eens maanden van streek van zijn. Als je echt door iemand in de steek wordt gelaten. Maar de Heere doet openhartig aan Joshua de toezegging dat hij dit niet zal doen. Ik laat je niet in de steek. Als je met zak naar Kanaan moet gaan. Het is onmogelijk dat de Heere Joshua niet zal bij. En behalve in Joshua 1 vers 5 in onze tekst komen we de belofte van steun ook tegen in de andere twee schriftlezingen die we ook hebben gedaan. In Deuteronomium 31 vers 6 zegt Mozes tegen het volk Israël dat de Heere hun God zal meegaan en hij niet zal begeven en niet zal verlaten. Mozes, hij spreekt het uit tegen het volk Israël. En in Hebreeën 13 vers, de schrijver van deze brief, de belofte toe op alle gelovigen, op alle christenen. Samenvattend komt het dan hier op neer, als we deze drie schriftgedeelten bij elkaar voegen, dat we kunnen zeggen, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dat geldt voor het volk Israël, dat geldt voor Joshua, en dat geldt voor al Gods kinderen, dat geldt voor al hun hoop en verwachting. Stellen op de levende God. De gemeente mag zo zijn aan het begin van het jaar. Dat we onze hoop en onze verwachting zetten op de levende God. Dan mogen we samen met de dichter van Psalm 118 ook uitroepen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij. Op dit moment heb ik in mijn eigen wijkgemeente Hilversum veel ernstige zieken. Die kort geleden ook van de dokter in het ziekenhuis hebben gehoord dat ze nog maar een paar maanden te leden hebben. En ze zitten nog in de kerk. Dat was best moeilijk. Een vader en opa met heel zijn gezin in de bank. En ze hebben de indruk, kan de laatste keer zijn. En in jouw jaar in de kerk niet. Nog maar kort te leven. En wat is dan ook rijk. Als je nou samen mag leven uit het woord. Als je dat ook mag weten. Wel om de tranen heen met elkaar mag spreken. Over de Here. Ja. En wanneer je ook mag getuigen dat je dan ook hoop hebt dat je naar God gaat. En dat de Heere bij je is, ook al ben je ernstig ziek. Dat geeft een stukje openheid. Dan is het wel eens heel moeilijk. En toch aan de andere kant ook weer heel mooi. Als je met elkaar mag spreken over de Heere. En dan houdt het toch niet op bij de dood. Dan houdt het niet op bij het graf. Want als de Heere in ons leven onze God is. En wanneer we mogen leven van de Heer Jezus Christus en zijn genade. En ook mogen weten dat we zijn eigendom zijn. Dan weten we dat de dood een doorgang is tot in het eeuwige leven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als we daar aan mogen vasthouden door het geloof, gemeente, dan zijn we de gelukkigste mensen op aarde. Maar we moeten wel oppassen om deze woorden, die heel rijk zijn, niet goedkoop, zeg maar, toe te passen op ons eigen leven. Want God spreekt deze woorden tot mensen, tot zondaren. Die totaal geen aanspraak kunnen maken en ook geen recht hebben op de zorg van God. Want wij zijn toch in haar beter dan het volk Israël in de woestijn. Wat heeft God ook veel verdriet gehad van het volk Israël in de woestijn in die 40 jaar. En wat heeft de Heer ook over hun houding vaak geklaagd, omdat hun houding een houding was van ongeloof. Ze zijn een volk en God dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. En toch zegt de Heere tegen Jozua en in hem tegen het Israël. Zoek het zelf maar uit. Nee, dat zegt de Heere niet. Hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En waar ik dan heen wil, gemeente, is dit. Die belofte die God hier uitspreekt, heeft alles te maken met Gods genade, met Gods trouw en liefde. Het is onverdiend. Waarom God na een mens om? Dat heeft alles te maken met de geboorte van zijn zoon, de Jezus Christus. Hij is later bij zijn sterven op Golgotha wettelijk verlaten. Die 3-urige duisternis. Omdat al de zijnen nooit meer door God verlaten zouden worden. En zo wijst onze tekst al in het Oude Testament heen naar het kruis op Golgotha. Naar de Heer Jezus Christus, in wie God barmhartig en genadig is. En dat is toch de kern van het evangelie. God is de enige die werkelijk met verloren mensen doen wil hebben. Echt waar. We kennen toch een God die niet een afstandelijke God is, maar een God die bewogen is. Een God vol ontferming. God kijkt naar ons om, niet uit berekening, maar uit liefde. Dan zijn we zo al geraakt, gemeente, door die belangeloze aandacht van de Heer Jezus Christus. Hij let op ons niet uit eigen belang, maar uit hartelijke belangstelling om ons te zoeken en om ons zalig te maken. En begrijpt u dat ook? Die belangeloze liefde van de Heer Jezus. Dat is geen eigen liefde die zichzelf zoekt. Dat is een liefde die de ander zoekt. Dat is een goddelijke liefde. Wij hebben wat lief. Als man hou je van je vrouw. En als vrouw hou je van je man. En kinderen houden van hun ouders heel veel. En ouders die houden intens veel van kinderen. En opa en oma die houden van hun kleinkinderen. En in familie houden van elkaar. En in de gemeente hebben we een band met elkaar. En als mensen lief zijn voor ons, dan zijn we ook weer lief voor hen. Wij hebben wel lief, gemeente, maar is die liefde voor de ander niet vaak op onszelf gericht? Is dat niet vaak een egoïstische? Daar zit vaak wat achter. De Jezus, die heeft zondige mensen lief, omdat hij hen ontmoet. En het evangelie staat daar vol mee, met die belangeloze liefde van de Heer Jezus Christus. Met die hartelijke belangstelling. Laat ik 2 voorbeelden noemen. De Heer Jezus komt er bij die Samaritaanse vrouw. Wat een liefde, wat een aandacht. Wat is de Heer erop uit Om die vrouw toch echt te ontmoeten. Om die vrouw ook te ontdekken. Om die vrouw ook aan zichzelf te ontdekken. Om haar bij hem te brengen. En bij Zacchaeus, die tollenaar, de Heere ook in haar. Wat een aandacht. O de Heere, hij toont daar zijn liefde. Omdat hij ook deze man, die zo druk was met zijn geld en goederen, wilde bekeren. En aan zich wilde verbinden. De tekst noemt ik een bemoedigend woord van God. En misschien is het ons al opgevallen dat het woord moed of bemoediging in Jozua 1 heel vaak naar voren komt. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een sleutelwoord. Het is een woord dat telkens terugkeert. Want na de tekst zegt God wel 3 keer tegen Jozua dat hij de moed niet moet verliezen. Het begint al in vers 6. Wees sterk en heb goede moed. En vers 7 spreekt zelfs over zeer goede moed. En in vers 9 hoort Jozua nog een keer de aansporing om sterk en moedig te zijn. Duidelijk is wel dat de bemoedigende woorden van God in dit hoofdstuk naar voren komen en eruit springen. Is het eigenlijk niet te veel? Is het niet te veel van het goed? Of is Jozua bang geweest om een leidinggevende functie bij het volk Israël in te nemen? De Bijbel die beschrijft Jozua in het Bijbelboek ook niet als een heel bange man. Maar al zou dat zo zijn geweest, al was Jozua bang, dan kan ik er nog heel goed in komen. Dan is het nog zeer goed te begrijpen. Want het is toch geen kleinigheid waarvoor hij is komen te staan. En al weet je dat God je roept en dat God zegt dat jij dat moet doen, dan kun je er toch nog geweldig tegenop zien. Luther, die had ook heel veel gaven van God gekregen. Heel veel gaven. En ik heb al van hem gelezen, als hij ergens voor werd gevraagd om iets te doen, dan zouden de mensen zeggen, nou Luther, dat ken je wel. Als één dat kan doen, dan ben jij het wel. En toch, Luther was zo bescheiden, hij dacht altijd, kan ik dat wel? Kan ik wel? Het is ook goed als een mens zijn of haar grenzen weet. En bescheidenheid is goed. Want dat brengt je op de knieën bij God. Dat brengt ons bij de Heere, met de belijdenis. Heere God, ik kan dat alleen niet. Ik durf niet. Maar wilt u mijn helper zijn? Wilt u bij mij zijn? En die bemoedigende woorden in de tekst. En het eerste gedeelte van Jozua 1, die werpen ons op het ik van God. Op het ik van God. Hij doet het voor Jozua. En Jozua, hij moet niet op zichzelf zien. Maar hij moet, en dat is zijn volledig vertrouwen op de macht van God. Want God zal hem het land Kanaan geven. Vers 2. En volgens vers 3 heeft de Heer het land Kanaan al gegeven. Dat is een heel overtuigend spreken van God. Het komt wel vaker in de Bijbel. Dat God spreekt alsof iets al heeft plaatsgevonden. Ik heb het al gegeven. Dat wil zeggen dat niets en niemand het woord van God kan tegenhouden. Dat niets en niemand kan verhinderen dat het land Kanaan in de handen van zijn volk zal komen. En in vers 6 lezen we dat de Heere gezworen heeft om Kanaan te geven aan Israël. Gemeente, horen we hier dat majesteitelijke ik van God klinken. Ik geef. Ik heb gegeven. Ik heb gezworen dat ik van God is ons eigen ik al gesneuveld, eraan gegaan. En hebben wij oog gekregen voor de betrouwbare, dat sterke ik van God. Want gemeente, als wij elkaar gaan bemoedigen, dan versterken wij bij de ander heel vaak het zelfvertrouwen. En ons bemoedigen lijkt dan niet vaak op het bemoedigen van God. Wij zouden tegen Jozua, die aan een nieuwe periode in zijn leven is gekomen, zeggen, Jozua, het is wel een hele klus hoor, om leiding te geven aan het volk. Maar je kunt het wel. Je bent er wel voor geschikt. Houd er de moed maar in. Jozua, moed houden. Je hebt talent om leiding te geven. En met jou als aanvoerder zijn we sterk. En we maken vaak ook nog een sympathiek gebaar door aan toe te voegen. We zullen je wel bijstaan. We staan om je heen. En we zullen ook wel voor je bidden. Oh, wij kunnen wel eens bemoedigen met van die hele mooie, vrome woorden. En we kunnen nog wel de hand erbij halen en een schouderklopje geven. En soms ook nog een hele mooie tekst op een kaart schrijven, uitspreken. En gemeente, dat is natuurlijk niet verkeerd, maar soms kan het wel eens heel goedkoop zijn. Als wij degene die wij bemoedigen het er alleen laten opknappen. Begrijp u wat ik bedoel? Met onze woorden kunnen we iemand steun geven. En met onze daden zijn we niet thuis. Laat duidelijk zijn. Iemand die zit in grote nood. Die kan niemand vinden. Die redt het in zijn huis niet. Die is eenzaam en gebrekkig. En dan heb je te doen. Dan zeg ik, stuur hem een hele mooie kaart. Veel sterkte. En verder steek je geen uit. Dat vind ik dan heel erg goedkoop. Dat vind ik zo heel erg goedkoop. Of een telefoontje. En verder niet naar iemand om te zien. Dan is dat ook zo oppervlakkig. En niet zo geestelijk, gemeente. Jozua wordt bemoedigd door de Heere. En wat hoort hij dan? Wel, hij hoort uit de mond van God dat de overwinning op de vijanden en de verovering van het land Kanaan niet door zijn succes tot stand zal komen. Niet door zijn talent, niet door zijn gaaf. Maar dat de overwinning alles te maken heeft met de leidingen van God. En die zekerheid dat God het inderdaad zal doen. Dat mag Jozua rust geven. En in de woestijn had hij in het verleden van heel dichtbij al gezien hoe de Heere met Mozes was geweest. Dat had hij gezien. De Heere is Mozes, mijn voorganger, geweest. Door alles heen. Door alles heen. Door alle moeite, zorgen en spanningen heen. De Heere was bij Mozes. Want anders had Mozes het bijltje er misschien wel langer bij neergegooid. Had hij niet kunnen volhouden. Maar de Heere was bij Mozes. Anders had Mozes het niet gered. En mag ik u en jullie morgen bemoedigen. We krijgen gemeente in ons leven moed. Wanneer we alles in Gods hand leggen en het daar laten. Dat geeft een stuk bevrijding. En dat heb je van jezelf. Dat is het werk van de geest. Dat geeft een geweldige bevrijding. En die overgave, die geeft rust en vertrouwen dat alles in orde komt. Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, die brengen ons heel vaak in paniek of in wanhoop. Tenminste bij mij wel. En ik merk in de gemeentes ook dat bij anderen ook zo is. Dan zijn we hele kleine mensen. Hè? Als het ingrijpend is in je leven, je maakt een gebeurtenis mee waar je echt mee zit, dan raak je heel gauw in paniek. Of je wordt wanhopig. Je raakt de kluts kwijt. Zonder de overgave aan de Heere, houdt niet uit. En zonder de leiding van God ontbreekt moed. En gemeente, dan ben je toch nergens. In je paniek, in je wanhoop, in je zorgen. Als de Heere niet bij is, dan ben je echt nergens. Maar wie gelooft in de goede uitkomst, die krijgt moed. En die wordt moedig. En die gaat zelfs zingen. Mensen die moed krijgen, die gaan zingen. Ik zal zijn lofzang zingen, dat ik hem verwacht. Want zal de Heere iets zeggen en het niet doen? Zal de Heere iets beloven en het niet waarmaken? Wat God zegt, dat doet Hij. En ongetwijfeld zijn er ook hier in de kerk of thuis in Rotterdam, in deze wijkgemeente, die van dit vertrouwen op de Heere kunnen en durven spreken. U stond ook eens op een punt waarin de toekomst heel heel bedreigend leek. Een operatie met een enorm risico. Een beslissing met verstrekkende consequenties. En toch mocht u toen buigen voor de Here en het in zijn hand leggen. Toen kwam er rust. Toen kwam er een aangename en een ongekende rust. Dat doet de Heer. Enigmaal met mensen die voor ingrijpende operaties stonden geroepen en geweest. Wat waren ze bang. Ik weet niet of ik wel drink om dominee. Ik zit nog zo vast aan het leven. Ik wil nog zo graag een poosje bij mijn vrouw en mijn gezin blijven. Ik ben zo bang. En toen gingen we lezen. We lieten God spreken in zijn woord. En samen zochten we het aangezicht van de Heer in een gebed. En toen gebeurde het wonder. Toen kwam daar een aangename en ongekende rust. Dat de Heer ervan wist. En dat de Heer meeging. En als God bij ons is, gemeente, dan hebben we alles. Dan is de angst weg, dan is er geen paniek meer. Dat is enkel rust. Enkel vrede. Het zij dat ik leef, het zij dat ik sterf. Ik ben van de Here. Dat kan. En dat gebeurt. Dat je soms in je radeloosheid er geen gat meer in ziet, maar de Bijbel grijpt. En in het woord gaat lezen. En je had het eigenlijk helemaal niet zo opgezocht. Je begon te lezen en dat sloeg zo in je hart dat je zegt, Heere God, u spreekt tot mij. En het werd ineens anders. De lucht klaarde op in mijn leven. Ja, de zon die brak door in de duisternis zou hebben staan. Ja, gemeente, met God kunnen we niet een beetje aan. Met God kunnen we niet veel aan. Met onze God kun je alles aan. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God ga ik door diepe zeeën. Met mijn God ben ik nooit alleen. En zo mag Jozua met zijn God het kan gaan veroveren. En de Heere, die geeft dit land wel aan Jozua en Israël. Maar het moet wel veroverd worden. Ze krijgen het niet zomaar cadeau. En wat valt op? Wel dat het land Kanaan niet zomaar in de schoot van Jozua en Israël wordt geworpen. Voor elke meter grond moet het volk Israël vechten en strijden. Enerzijds strijdt de Heere voor zijn volk. En aan de andere kant is ook de verovering van Kanaan een strijd voor het volk Israël. Is dat nou niet tegenstrijdig? De Heere die schenkt het land. En ondertussen moet er wel voor gestreden worden. Gemeente, hier hebben we nou weer te maken met een spanningsveld. Het handelen van God mogen we nooit losmaken en lostrekken van onze eigen verantwoordelijkheid. God geeft land Kanaan niet kant en klaar aan Israël. Met hun leger tussen de vijandelijke volkeren uitroeien. Maar Israël moet bij die verovering niet vertrouwen op eigen wapens. Bij hun strijd hebben ze de belofte dat God vijanden zal verslaan. En nu weet ik ook wel dat wij heel moeilijk met een spanningsveld kunnen omgaan. De mensen die denken zwart-wit. Het eeuwige leven, dat weten we allemaal, is een geschenk van God. Dat is 100% gave van God. En toch eist God in zijn woord dat we de goede strijd van het geloof moeten strijden. En dat de mens wederom geboren moet worden. En niemand die in het beloofde land hierboven in het hemel Jeruzalem zou komen. Die zal zeggen, dat heb ik gedaan, ik heb er goed voor gestreden. Nee, dan gaan we Gods goedheid prijzen. Dan gaan we God loven en danken voor alles wat hij heeft gedaan. Heer Jezus Christus. Christus heeft het toch gedaan. Hij heeft voor onze zonden betaald. Het gaat om zijn volkomen werk. Wat roept de Bijbel ons telkens op tot geloof en bekering? Met de belofte dat wie volharden zal, wie het zal volhouden hier op aarde, dat hij zal zalig worden. Dat is een spanningsveld. En dat spanningsveld, dat moet je zo laten staan. Verschillende keren is in de preek ook al gezegd, gemeente, dat de Heer het land Kanaän aan Israël zal geven. En vers 4 spreekt dan ook over de ideale omvang van dat beloofde land. Het strekt zich uit de woestijn in het zuiden tot Libanon. Het loopt van de Eufraat, van de rivier de Eufraat in het oosten tot aan de Middellandse Zee in het westen. En het land van de Hethieten wordt nog weer apart genoemd, omdat daar een heleboel afgoden waren. En de Hethieten waren een van de machtigste volken in de oudheid. Wel, de Heere belooft dit land aan Israël. En de kwestie van het land en de grenzen, dat weten we wel, is een actuele kwestie. Israël heeft eeuwen geleden dit land niet gestolen, maar van God gekregen. Van God gekregen. En de grootte van het land, zoals het hier in 1 wordt genoemd, is eigenlijk de ideale positie van het volk geweest. Dat heeft het maar kort ook gehad. En wie leeft vanuit de Bijbel, die moet dan ook onverkocht door het volk Israël gaan staan. Het is het grondgebied dat God aan dit volk heeft gegeven. En gemeente, daar wil ik niet te kort door de bocht gaan. En ik weet, die kwestie Israël en de Palestijnen en ook de positie van het land, dat is een hele moeilijke positie. Maar hou toch wel vast, op grond van Jozua 1, dat dit land Israël is gegeven. Het is ook een wonder dat dit volk, dat in de vorige eeuw daar naartoe is gekeerd, daar nu mag wonen. En dit land uit de hand van God heeft teruggekregen. En tenslotte bemoedigt de Heere God Jozua ook nog om gehoorzaam te zijn aan de wet. En in de versen 7 en 8 vraagt ook de Heere aan Jozua en het volk Israël om naleving van de wet. Want het loslaten van de wet van God, dat is een groot gevaar. Maar geen enkele kant mag het volk daarvan afwijken. Want in Israël, of toen nog Kanaän woonde, een heleboel vijandige volken. Die de afgoden vereerden. En Israël mag het meedoen. Israël moet er afstand voor nemen. Want de verleiding is zo groot om in plaats van God ook andere goden te gaan eren. Denk maar aan de verering van de Baal later. Er zijn veel Israëlieten ook aan meegedaan. En vandaar dat de Heer ook nu aan het begin Jozua waarschuwt. Hij mag niet afwijken van de wet van God met zijn mond. En dag en nacht moet hij bovendien de wet van God overdenken. Hij moet vasthouden aan hetgeen daarin staat opgetekend. En zo vraagt de Heer ook van ons, dat we vasthouden aan zijn wet. Gods woord moet ons denken, ons spreken, moet ons doen ook beheersen. God wil dat dankbaarheid zijn geboden onderhouden. En zo hoorden we ook vanmorgen opnieuw de 10 geboden lezen. Ze zijn norm en maatstaf voor ons leven. En de Heere, die houdt ook bij zijn wet. De wet is nooit een gepasseerd station. De Heilige Geest die leert ons bij alle zwakheid de wil van God doen. En gemeente, dat is niet gemakkelijk, dat is niet eenvoudig. Om in een samenleving die niet vasthoudt aan het woord van God, de wet van God na te leven. Want het denken van mensen is op alle terreinen van het leven veranderd. In het publieke leven is God er niet meer. God mag met woorden met zijn wet geen stempel meer zetten op ons persoonlijk leven. En de moderne mens die vraagt niet meer naar God bij zijn beslissingen, bij zijn handelen. Velen hebben zich aangepast aan het eigen tijds levensbesef, levensgevoel. En dat zal ook in de komende tijd niet anders worden. Zullen we trouw blijven aan het woord en de wet van God? Of hebben wij ook al invloed ondergaan op die nieuwe cultuur die ons wil scheiden van de Heer en zijn woord? En hoe ver zijn wij ook al opgeschoven? Mensen die leven naar een Bijbelse norm en waarde, die krijgen veel tegenstand. Maar ze mogen rekenen op de trouw en zorg van God. Want de Heer geeft zijn zegen aan allen die zijn wegen bewandelen. Hier in Rotterdam en elders, overal mensen, de Heere God. Amen.